Onze hulp en onze enige verwachting is ook in het middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 31 en daarvan het 15e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt u vreest. Hoe groot is het heil dat gij in dit leven ver boven beden en wensen reeds wrocht voor het oog der mensen. Psalm 31 en daarvan het 15e vers. Wij gaan lezen uit Johannes 1, de versen 1 tot en met 18, waarna wij zingen Psalm 2 en daarvan het 7e vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Daarna belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. We lezen Johannes 1, de versen 1 tot en met 18. Daarna zingen wij Psalm 2, het 7e vers. En na het zingen van deze psalm belijden wij ons geloof.
In de beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat zij alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtig licht, het welk verlicht een ieder mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit de bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen zeggende, deze was het, van welken ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende, ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Het woord van God wat deze middag tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte Johannes 1, de versen 12 en 13. Johannes 1, de versen 12 en 13, waar wij het woord van God als volgt lezen. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit de bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 9. Allereerst het 10e vers. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen, wijl gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. En dan zingen wij ook het 14e vers en het 18e vers. Psalm 9, vers 10, 14 en 18. Na het amen van de prediking willen wij samen zingen uit Psalm 119 en daarvan het 47ste vers. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Ik ben de uwe Heer, geleid mij ongestoord, behoud mij toch naar het woord aan mij gegeven. Ik heb met lust uw wetten nagespoord en die gezocht door uw geest gedreven. Dat is Psalm 119, vers 47, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, ik mag er wel van uitgaan dat u bekend bent met de belijdenisgeschriften die wij in Gods voorzienigheid uit zijn hand hebben ontvangen, waarin eigenlijk kort samengevat staat wat de kern is van het evangelie. De kern is van datgene wat wij belijden mogen en geloven mogen. En een van die belijdenisgeschriften is de Nederlandse geloofsbelijdenis, opgesteld door Kieder de Bre. En die heeft een aantal artikelen gewijd aan de kerk. Wat is de kerk? Wat is de ware kerk? En heel duidelijk beschrijft hij dat, beleidt hij dat. Hij maakt ook het onderscheid tussen de ware en de valse kerk. En als hij het over de ware kerk heeft, dan zegt hij, dat zijn elke keer die plekken waar het woord zuiver wordt gepredikt, waar de heilige doop en het heilig avondmaal wordt bediend naar de schriften en waar ook de kerkelijke tucht wordt gehandhaafd indien dat nodig is. En hij zegt verder ook, die ware kerk bestaat uit levende leden. Mensen die wederom geboren zijn. Al zegt hij ook ergens dat die mensen vermengd zijn met hypocrieten. Dat er dus ook in de gemeente Gods mensen zijn die op kinderen van God lijken, maar ze zijn het niet. We komen dat ook tegen in de gelijkenis over de wijze dwazen en de wijze maagden en de dwaze maagden. En als hij dan dat onderscheid heeft benadrukt, gaat hij in een van de artikelen benoemen, waar kun je nou zo'n wijze maagd aan herkennen? Met andere woorden, gemeente, hoe weet je nou dat je echt een levend lid van die ene ware kerk mag zijn? Hoe weet je nou dat je wederom geboren bent? Hoe weet je nou dat je op reis bent naar de hemel? Hoe weet je nou dat je straks als je sterven gaat, jongens en meisjes, zonder verschrikken voor die grote God kan verschijnen? Hoe weet je dat? En kun je dat weten? Ja, dat kun je zeker weten. En daarom komt de prediking van het woord elke keer weer terug. Want de Heer wil door woord en geest een mensenkind de zekerheid geven dat hij wederom geboren is en dat hij op reis is naar de eeuwige gelukzaligheid. En dan noemt Kieder de Bre in een van zijn artikelen een aantal kenmerken waar je een ware christen aan kan herkennen, waardoor u, jij en ik kunnen weten of je op het smalle pad bent gebracht. En als ik u nou vanmiddag eens zou vragen, waar zou u nou mee komen als er om kenmerken worden gevraagd van het ware geloofsleven? Waar komt u dan als eerste mee? Waar zou ik als eerste mee beginnen? Ja, dan hoor ik iemand zeggen, dominee, dat is toch iets dat je je zonde leert kennen? Zeker. En dat je een droefheid krijgt over de zonde, want Gods woord zegt toch dat de Heer een droefheid geeft na God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. En weer iemand anders hoor ik zeggen, dan gaan de deugden van God gaan een plaats krijgen in je hart. En met name ook de deugd van zijn recht, daar leer je voor vallen, zeker. Dat zijn allemaal onmisbare kenmerken die een mensenkind gaat leren als hij wederom geboren wordt. Dan ga je de zonde haten, je gaat breken met de zonde. Die vroeger je vrienden waren, zijn je vrienden niet meer. Je krijgt andere geestelijke vrienden. En zo zou je allerlei Bijbelse kenmerken kunnen noemen waaraan je kan weten dat de Heere bezig is om je genade te schenken. Maar als ik goed naar Kieder de Bre luister, in artikel 29, dan begint hij juist niet met die kenmerken. Kent hij die dan niet? Zet hij die dan weg? Absoluut niet. Maar hij begint met dat kenmerk dat juist zo cruciaal is om het zeker te kunnen weten. Dat je op de goede weg bent. En wat noemt hij dan als eerste? Het ware geloof waardoor een ware christengelovige de zaligmaker Jezus Christus heeft aangenomen. Nou gemeente, daar komt het op aan. En dan hoor ik al iemand zeggen, maar dominee, wat is dat nou eigenlijk? En hoe gaat dat nou eigenlijk? Zou je het ook zo graag willen weten? Nou zegt de Heilige Geest, dan ga ik eens onderwijs geven. Vanuit Johannes 1, wat dat nou is en hoe dat nou gaat. Maar zo velen hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit de bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. We gaan boven de prediking schrijven, het aannemen van Jezus Christus. Drie gedachten. In deze tekstwoorden komt allereerst de geloofsoefening naar voren van het aannemen. In de tweede plaats spreekt de tekst van een kinderrecht, kind van God worden. En in de derde plaats spreekt deze tekst van de wil van God. Daar komt het vandaan, uit zijn wil. Het aannemen van Jezus Christus, een geloofsoefening, het kinderrecht en de wil van God. Dat zijn de drie punten waar we het vanmiddag over willen hebben. Wat heeft Johannes toch rijk mogen getuigen in het eerste hoofdstuk van zijn evangeliegemeente? Over dat grote, onuitsprekelijke wonder. En dat het woord vlees geworden is. En dat woord, dat is de Heer Jezus zelf. God uit God, licht uit licht. Hij was bij God, hij is God zelf. Zo begint hij zijn evangelie te schrijven. En dan in het verloop van dit hoofdstuk jubelt het niet als het ware uit. Nou is dat woord is vlees geworden. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen, is ons aller mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen te zonden. En terwijl hij het vlees heeft aangenomen, bleef hij waarachtig God. Waarom toch? Is het al een wonder voor je geworden? En waarom, de Heer Jezus Christus, het woord, het goddelijke woord, vlees is geworden? Om een zondaar zalig te maken. Om de deugden van God die wij door onze zonden zo aangerand hebben weer te verheerlijken. Om de straf op de zonde te dragen. Om de schuld van de zonde te betalen. Om de vloek van de wet weg te dragen. En om de toorn van God die in het hart van God ontstaan is toen de zonde in de wereld kwam, tot stilte te brengen. Ja, om een verloren zondaar door het bloed van Christus eeuwig met God te verzoenen. O, wat een wonder is dat toch. Daar raak je toch nooit over uitgewonderd als je mag weten daar ook een voorwerp van te zijn. Wat een liefde toch, wat een goedheid toch, wat een blijk van innerlijke ontferming dat God de Vader dat gedaan heeft. Ja, dat heeft God de Vader gedaan. Hij heeft zijn zoon tot vlees gemaakt. Hij heeft zijn zoon gezonden in deze wereld. Is er een groter wonder denkbaar? Is er iets denkbaar waarbij de Heere alle eer zou moeten krijgen? Maar wat lees ik in vers 10? Hij was in de wereld. En de wereld is door hem gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. Dat is ook wat. Het grootste wonder wat plaats heeft gevonden in deze wereld lijkt voor niets. Niemand in deze diepgevallen wereld, in deze duistere wereld, zat op de komst van de Heer Jezus Christus te wachten. En als mensen in deze wereld ervan horen en dat een mens zondaar is en dat hij door het bloed van Christus alleen zalig kan worden en dat daarom een kruis op Golgotha moest staan, dan zegt de wereld, wat een dwaasheid! En dan kunnen we natuurlijk vanmiddag zeggen, dat is toch wat van die wereld, dat ze de Heer Jezus Christus niet hebben gekend, zeker. Maar wat moet het voor Christus geweest zijn, om die hemelse heerlijkheid te verlaten en op deze wereld te komen. En niemand zat op hem te wachten vanuit zichzelf. Maar het wordt nog erger. Want wat lees ik dan in vers 11? Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij is voortgekomen uit het geslacht van Jacob. Naar zijn menselijke natuur was hij een echte Israëliet. Hij was de koning der Joden. Hij is gekomen tot de zijnen. Dat is aanvankelijk het volk Israël geweest. Jawel, hij kwam in deze wereld, maar allereerst, heilshistorisch, kwam hij tot dat volk Israël in het bijzonder. Dat was de kerk van zijn dagen. Maar de zijnen hebben hem afgewezen. De zijnen hebben hem verworpen. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Weet u wat de zijnen hebben gezegd? Weg met deze, kruist hem, kruist hem. En opnieuw kunnen wij zeggen, dat is toch wat van Israël geweest. Dat is toch een erge zonde voor die zijnen geweest, jazeker. Maar wat moet dat voor de zaligmaker geweest zijn? De wereld wilde hem niet en de zijnen wilden hem niet. Gemeente, dat was lijden. Dat was diep bitter lijden voor de Heer Jezus Christus. En daarom hoor ik hem vanwege dat aspect van het lijden onder tranen zuchten. Mijn broederen, ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Ik vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. En gemeent, als dat nou als enig in de schrift zou staan, de versen 10 en 11. En je zou meer niet weten, dan zou je toch zeggen, het is allemaal voor niets. De komst van Christus in het vlees is vruchteloos, maar gelukkig. Dan komen de woorden van onze tekst. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. En hoe komt dat? Omdat er een overblijfsel is naar Gods verkiezing, en die in de tijd de grote genade gaan krijgen, gaan ontvangen van de Heilige Geest om door het geloof de Heer Jezus te mogen aannemen. En als je goed naar het begin van onze tekst luistert, dan gaat dat niet om een enkeling. Zo velen. En daarom spreekt Gods woord toch altijd weer over die scharen die niemand kan tellen dan alleen de drie-enige God. Dan hoor ik in dat woordje zovelen, zo'n ruimte van zalig worden aan Gods kant. Een schare die niemand kan tellen, die maar die van eeuwigheid gekend is door de Vader, door de Zoon en door de Heilige Geest. Maar pas op, gemeente. We moeten natuurlijk niet denken dat we dan over drie groepen mensen spreken, alsof je de wereld heeft die hem niet gekend heeft. En dat daar het volk Israël is, de zijnen die hem verworpen hebben, en dat daartussen nog een groepje is die gelukkig hem aanneemt. Nee, gemeente, zo is het niet. Want die mensen die verwaardigd worden door het geloof der Jezus aan te nemen, horen ook bij die zijnen, horen ook bij die wereld, want ze liggen met de ganse wereld verdoemelijk voor God. Het zijn ook mensen die van nature kinderen des storens zijn. Het zijn ook zonen en dochters die liggen van nature onder de macht en van de vader der leugenen. Maar nu het wonder, zulk diep gevallen mensenkinderen, die uit zichzelf niet zalig kunnen worden en ten diepste niet zalig willen worden, die kunnen toch nog kinderen van God worden. En in welke weg zul je nu tot die zekerheid, tot die rijke troost kunnen komen? Nu zegt Johannes in onze tekst, in de weg van het aannemen van Jezus Christus door het geloof alleen. En dat is nou een kenmerk van het genadeleven wat zo cruciaal is, gemeente. Daar werkt de Heilige Geest in het ware geloofsleven ook altijd op aan. En met minder kan een mens de eeuwigheid niet aandoen. En daarom is het zo belangrijk om eens na te denken, wat is dat toch, dat aannemen van Christus. En misschien zijn er wel in ons midden bij wie die uitdrukking een negatieve klank gekregen heeft. En helaas kan dat gebeuren, omdat er ook een godsdienst opgekomen is die zo makkelijk Jezus aanneemt en alles is gelijk klaar. Dat er een heel oppervlakkig aannemen van Jezus is, waarvan wij toch zeggen, het is niet bijbels. En als je dat wat meegemaakt hebt in je nabije omgeving, dan kan de uitdrukking aannemen van Christus zo ongemerkt een verkeerde bijsmaak krijgen. Maar nou hoop ik dat de prediking van vanavond dat eens weg wil nemen. Want het is zo zuiver bijbels dat Gods kinderen gaan leren, mensen die wederom geboren worden, om de Heer Jezus aan te nemen. Dat zegt onze tekst toch? Zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Ja, wat is dat dan? Loop je daar misschien mee? Zou je daar nou ook zo graag in onderwezen willen worden? Wat is nou dat bijbelse aannemen van de Heer Jezus? En misschien zitten er wel in ons midden die het voelen in hun hart. Daar moet het nou naartoe. Dat moet ik kennen. Dat is beslissend voor de eeuwigheid. Dan mag ik u allereerst prediken vanmiddag dat het al mogelijk is dat deze genade u geschonken wordt. Omdat de Heer zelf ervoor gezorgd heeft dat er zondaren zullen komen tot Christus. En dat er zondaren zullen komen die hem door een waar geloof zullen aannemen als zaligmaker van hun zonde. En het bewijs daarvan is dat hij zijn dienaren uitzendt in deze wereld met het woord der verzoening. En dan zegt de Bijbel heel duidelijk, jongens en meisjes, dat het woord over Christus aan alle creaturen gepredikt moet worden. Dat wil zeggen, aan een ieder moet verkondigd worden dat er de zaligmaker is. En aan een ieder moet verkondigd worden dat alleen in hem zaligheid te verkrijgen is. En aan iedereen moet verkondigd worden dat die zaligmaker gekend moet worden, anders ga je eeuwig verloren. Dat hoort allemaal bij de zuivere bediening van het woord, waarin Christus wordt voorgesteld, uitgeschilderd, aangeprezen, aangeboden. En van Gods kant, gemeente, is dat echt onvoorwaardelijk en welmeend. Maar dat laat niet weg dat de Heer een ordelijk God is. En dat hij in het leven van degenen die zalig worden ook ordelijk werkt. En daarom degenen die door het geloof de Heer Jezus gaan aannemen, die zullen daarom ook door het werk van de Heilige Geest enig besef gaan krijgen van hun zonde, van hun schuld. Ze zullen ook enig besef gaan ervaren in hun hart dat ze vanwege hun zonde en schuld strafwaardig zijn voor een rechtvaardig God. Want wie zijn dat nou precies? Die mensen die de Heer Jezus door een waar geloof gaan aannemen. Nou, gemeente, dat zijn mensen die dat ware geloof eerst niet hadden. Zij hebben dat ware geloof eerst van de Heere ontvangen, voordat ze door dat geloof de Heer Jezus konden aannemen. En wanneer krijg je dat nou? Wanneer gaat de Heilige Geest dat ware geloof in je hart leggen en daar ontsteken? Dat gebeurt als je wederom geboren wordt. Of zoals Johannes het zegt in het 13e vers. Als je uit God geboren wordt. Ja, waarlijk, dat is het werk van de Heilige Geest. Hij gaat je dode hart openen. Sommigen kunnen dat moment duidelijk aanwijzen. Anderen kunnen dat moment niet aanwijzen. Maar één ding is duidelijk, Gods Geest gaat dat doen. Hij gaat dat dode hart, gaat die openbreken. En het levendmakende woord en de levendmakende kracht van de Geest, die komt erin. En waar alles eerst dood was, daar gaat het leven. O, wie zal dat wonder onder woorden kunnen brengen? Wat daar gebeurt, zonder ons, in ons, dat wonder van de wedergeboorte. En hoe noodzakelijk is dat? Weet u dat? Weet jij dat? Want je zit zo vast in de zonde. Je leeft in de duisternis. Je zit onder de macht van de duivel. En je hart is vervuld met onmacht. En je hart is vervuld met het hardnekkige onwil. Nee, er is niemand die God zoekt vanuit zichzelf, tenzij dat die geest krachtig gaat werken. Dat is nog veel krachtiger, jongelui, als de wind die buiten buldert. Zo krachtig gaat de Heilige Geest werken om je harde hart open te breken. En zo krachtig gaat hij trekken door woord en geest. En wat gebeurt er dan? Weet je het? Zou je ervan kunnen getuigen vanavond? Wat er gebeurt als Gods geest je hart gaat openbreken? Dan gaat hij het geloof ontsteken. En wat gaat dat geloof doen? Dat geloof wat hier van binnen aanwezig is door Gods geest, wat hij erin gebracht heeft, dat gaat Gods woord geloven. Zo geloven dat je het gaat toepassen op je eigen hart en leven. Dan geldt het niet meer voor een ander, maar het geldt heel persoonlijk u, jou en mij. En dan blijkt hoe ordelijk God werkt. Dan blijkt hoe ordelijk Gods geest werkt. Wat altijd klanken zijn gebleven, wordt dan een werkelijkheid. God die altijd voor je waarneming op afstand was, dat wordt een hele grote werkelijkheid dichtbij. Je gaat in je hart echt ervaren dat er een God is die leeft. Een God is die alles ziet en alles weet. Er komt geloofskennis van God. En als God zich gaat openbaren vanuit het woord, want dat gaat altijd door het woord, dan gaat datgene wat je van God leest en van God hoort in het woord, dat ga je zo toepassen en toe-eigenen dat het een werkelijkheid wordt. Je gaat er iets van beleven. En tegenover datgene wat je van God gaat beleven, ga je ervaren wie je zelf bent. En als de Heer je dan door middel van de prediking de zonden gaat aanwijzen, dan was het voorheen altijd de ander. Maar als Gods geest gaat werken, dan ga je geloven, ik ben een zondaar. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dan staat de ander niet meer in de schuld bij God, maar dan staat u in de schuld van God, bij God. Dat ga je geloven, echt geloven. En je gaat er niets meer van afdoen, want de Gods geest maakt je eerlijk voor God. En als je vanuit het woord gaat horen, wat je vanwege je zonden verdiend hebt, dat de Heer je in je verlorenheid zou moeten laten liggen, dat hij naar zijn heilig recht je zou moeten wegwerpen in de rampzaligheid, dan ga je dat geloven. En dan ga je zeggen, dat is waar, Heer. En het geldt niet meer anderen, maar het geldt mij. Dan ga je geloven dat je Gods gramschap dubbelwaardig bent. Dan word je die wereld die hem niet gekend heeft.
En dan word je met alle verbondsweldaden dat je een gedoopt voorhoofd hebt. En dat je onder de prediking opgegroeid mocht zijn. En dat je op de zondagsschool hebt gezeten en catechetisch onderwijs hebt gekregen. Met al die weldaden waardoor de Heere zich aan hem verbonden heeft. Waardoor je in zekere zin de zijne bent. Met al die dingen ben je iemand die hem altijd verworpen heeft. Nee, dat leert de Heer allemaal niet op één dag. En de wijze waarop de Heer dat doet, en de diepte waarmee de Heilige Geest dat doet, dat kan heel onderscheiden zijn onder degenen die zalig worden. Maar één ding kan ik zeggen op grond van Gods woord. Iedereen waarin de Heilige Geest gaat werken om Jezus te kunnen aannemen, die gaan iets ervaren in hun ziel, hoe groot hun zonden en ellende zijn. En dat ze niets anders verdiend hebben dan naar het heilige recht te moeten sterven tot in alle eeuwigheid. En waarom doet de Heilige Geest dat nou? Nou, om plaats te maken voor de Heer Jezus. Zodat je gaat verstaan waarom je hem nodig hebt als zaligmaker. Zodat in je hart de noodzakelijkheid ervaren wordt. Hem moet ik hebben, anders ga ik eeuwig verloren. En dat voorbereidende werk, dat ontdekkende werk van Gods Geest, dat is nou juist zo noodzakelijk, zodat de Heilige Geest, mag ik het zo eens zeggen, aan zijn allerliefste werk kan beginnen. Dat is Christus verheerlijken. En hoe gaat hij dat doen? Als hij dan begint te overtuigen van je zonde. En als hij gaat overtuigen van de gerechtigheid die alleen voor God kan bestaan. En als hij je gaat overtuigen van het oordeel wat je naar Gods recht verdiend hebt. En als je zeggen moet, nou is het een hopeloze zaak. Dan gaat die Heilige Geest zo het woord voor je openen. Dat je van de Heer Jezus Christus gaat horen. En daar begint het. Kijk maar bij Johannes zelf, die dit geschreven heeft. Waar is Johannes terechtgekomen? Hij is gekomen onder de prediking van Johannes de Doper. En als je de prediking van Johannes de Doper kent, dan weet je dat dat een hele scherpe prediking was, een ontdekkende prediking. Als je naar Johannes de Doper zat te luisteren en Gods Geest paste dat woord toe, bleef er niks meer van je over. Dan een grote goddeloze zondaar, waar de bijl aan de voeten lag, tot wie gezegd moest worden, vliet de toekomende toorn. Maar dat was niet het enige wat Johannes mocht prediken aan de oevers van de Jordaan. En dat was ook niet het enige wat de apostel Johannes heeft gehoord. Onder de prediking van Johannes de Doper ging Johannes horen dat de Messias, waar de psalmen van spraken en waar de profeten van spraken, gekomen is. En wat was dat een welkom woord voor Johannes, die onder de prediking van Johannes de Doper een ontdekte zondaar werd aan wie niets goeds meer te vinden was. En wat heeft hij juist toen ervaren? Deze zaligmaker, die moet ik hebben. Waar Johannes nu van spreekt, die een volheid van genade heeft voor een arme zondaar. En wat gaat er nou gebeuren, gemeente? Als Gods Geest je inderdaad ontdekt heeft aan je zonde en je schuld voor God en aan je strafwaardigheid, en je mag voor de eerste keer door het geloof horen van een zaligmaker. O gemeente, dan komt er in je hart een overtuiging. Echt een overtuiging. Hij is de zaligmaker van wie ik nu mag horen. En hem moet ik hebben. En als ik hem niet heb, dan ga ik buiten hem eeuwig verloren. O, als dat gaat leven in je hart en je mag horen van de zaligmaker, dan ga je sterven aan al je eigen verlossingspogingen. dan blijft er nog maar één naam over die onder de hemelen, onder de mensen gegeven is, door welke je zalig moet worden. Dat is de naam Jezus. En dan gaat de Heilige Geest in je hart dat geloof ontsteken, waardoor je in je hart gaat zeggen, deze is het. Zie, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht, hij zal ons zalig maken. En als dat, die overtuiging in je ziel begint te werken, als je van hem horen mag, begint dat proces van het aannemen van Christus. En ben je er dan? Is het dan klaar? Met alleen maar dat horen van hem? Ach nee, nee. In een gezond geloofsleven zal dat juist wat gaan doen in je leven. Dat horen van Jezus, dat brengt je in het gemis. Dat ga je doen zoeken, want weet je wat je zo graag wil? Dat je hem mag ontmoeten, dat hij tot je komt en dat hij tot je ziel gaat spreken. En het horen van de Heer Jezus Christus in de prediking van het woord, dat doe je gaande maken, dat ga je zoeken. Oh, dan is het niet te veel om door de week nog eens een preek te beluisteren, om een preek te lezen. Want je moet Jezus hebben en je gaat Jezus zoeken. En je kan niet rusten voordat hij tot je gekomen is en hij zich laat vinden. Oh, dan kun je dat gebed van Job zo begrijpen, die een keer uitgeroepen heeft. Och, of ik wist dat ik hem vinden zou, ik zou tot zijn stoel komen. En in dat zoeken, in dat vragen, in dat worstelen, ga je ervaren hoe noodzakelijk het is. Ja, steeds meer ervaren hoe noodzakelijk het is om Jezus tot je deel te krijgen. Want met het horen van hem, over hem, ontdek je in je hart, nu is mijn nood nog niet opgelost. Ik voel mijn zonde nog. En als ik hem niet kan vinden, dan ga ik verloren. En terwijl je zo aan het zoeken bent en zo aan het worstelen bent en zo aan het vragen bent, je hebt het niet eens in de gaten, maar houdt hij je wel in de gaten? En gaat hij erop aanwerken dat je hem gaat ontmoeten? Dan gaat hij erop aanwerken dat hij zich laat vinden, ook weer door het woord. Dan ga je door het woord horen dat hij als het ware tot je komt. En wat voorheen verborgen was, dat wordt nu duidelijk voor je hart. Het is Christus die tot mij spreekt. Als de dienaar van het woord Christus aan het uitstallen is, is het alsof de Heer Jezus tot mij komt. En als ik hem hoor spreken, is het alsof de Heer Jezus tot mij gaat spreken. Dan gaat de Heer Jezus je lokken. Dan gaat de Heer Jezus je trekken en dan gaat de Heilige Geest het geloof werken om tot de Heer Jezus te gaan vluchten. Kijk maar bij Johannes, toen die wonderlijke, onvergetelijke dag aanbrak en dat Johannes de Doper Jezus mocht aanwijzen, zo heel indringend, zie toch het Lam Gods. Toen heeft Johannes gezien, hij zag hem komen. En hij werd losgemaakt van Johannes de Doper. En hij kon niet meer bij de Heer Jezus vandaan blijven. En hij is hem gaan volgen. En toen hij daarachter de Heer Jezus aanliep. En de Heer Jezus aan hem vroeg, wat zoekt gij? Wat zei Johannes toen? Rabbi, waar woont gij? Hoor je het verlangen? Hoor je de dorst naar Jezus? Hij wilde bij hem zijn, dicht bij hem zijn, aan zijn voeten zitten om te luisteren welk onderwijs hij gaat geven. Hoe Johannes van zijn zonden verlost kan worden, zalig kan worden. En dan hoor ik in die aanspraak, Rabbi, al iets openbaar komen van het mijnen des geloofs. Want dat woordje rabbi, wat je verder in Johannes 1 tegenkomt, dat is een woord dat de Griekse taal uit het Hebreeuws heeft overgenomen. En dat Hebreeuwse woord rabbi betekent heel letterlijk mijn meester. Het is alsof ik Johannes hoor zeggen, mijn leraar, mijn onderwijzer, mag ik aan uw voeten zitten. Want nou wil ik van u gaan horen hoe ik van mijn zonde verlost kan worden. Nu wil ik van u horen hoe ik de toekomende toren kan ontvlieden. Mijn meester, Rabbi, is dat geen bewijs van het aanvankelijke aannemen van de Heer Jezus? Ja toch? Wat wil ik hiermee duidelijk maken? Dat het aannemen van de Heer Jezus niet één moment is in het geloofsleven. Maar dat dat iets is wat steeds weer terugkomt in het gezonde geloofsleven. Want in het leven van degene die zalig worden, zal er als het goed is een opwas, een groeien komen in de genade en de kennis van Christus. En hoe zal de Heer Jezus dat doen? Door steeds weer iets nieuws van zichzelf te openbaren. En elke keer als ze weer iets nieuws van zichzelf openbaart, dan zal de Heilige Geest daar plaats voor maken. En dan zal de Heilige Geest ook het geloof gaan ontsteken om die nieuwe weldaden, die nieuwe kennis opnieuw te mogen aannemen tot troost van je ziel. En daarom gaat het ook altijd gepaard met een doorgaande ontdekking aan de zonde en de schuld. Want de Heilige Geest wil je zo graag duidelijk maken welke volheid er in de Heer Jezus te vinden is. En waarom dat je hem nodig hebt bij al die nieuwe dingen die je van hem mag leren. En hoe meer je mag oefenen in het geloof om de Heer Jezus en zijn weldaden te mogen aannemen. Hoe meer je verzekerd mag worden hier in je hart van je aandeel in Christus. Nou, mag je daar nou wat van kennen? Ben je ook wel eens als een Rut aan de voeten van die grote Boas terechtgekomen? Toen hij zich ging openbaren aan je en je door het toevluchtnemende geloof tot hem mocht uitgaan en je tot hem mocht zeggen, breid dan uw vleugelen uit over uw dienstmaagd. Want één ding weet ik, Heere, gij zijt de losser. Daar heb je het begin van het aannemen. O jawel, dat moet uitgroeien tot het bewuste mijnen van Christus als je voorspraak bij de Vader. Dat is een proces. Dat begint zo klein, maar dat zal uitgroeien tot iets groots. Zo wil de Geest nog steeds werken. En de Heilige Geest maakt het zo dat zondaren gaan vluchten tot Christus om hem aan te nemen. En weet u wat dat nou doet in het hart van de Heer Jezus? En weet u waarom ik u dat wil vertellen? Opdat je eens grote gedachten zou krijgen van de zaligmaker. En als hier nou vanavond iemand zit die misschien zo van verre staat en die misschien zo bang is dat hij niet welkom is, ga ik het juist ook daarom zeggen. Wat doet dat nou in het hart van een zondaar, van de Heer Jezus, als een zondaar in zijn nood en ellende gaat vluchten, gaat schreeuwen om Jezus? Dan wordt hij verblijd. Want het is zijn liefste werk om zulke zondaren te ontvangen. Weet u hoe het in de Bijbel staat? Heel teer. Daar staat dat de Heer Jezus zegt tegen zo'n arme zondaar die tot hem vlucht. Gij hebt mij het hart genomen. O bruid, met één van uw ogen. O als je zo van verre staat en Christus wordt uitgesteld. En je mag misschien van verre hem aanschouwen. Misschien wel met betraande ogen. Met een hunkering in je ziel om eens aan zijn voeten terecht te mogen komen en hem te mogen omhelzen. Dan wordt het hart van de Heer Jezus aangedaan. Dan neem je als het ware met die uitziende, verlangende ogen het hart van de Heer Jezus in. Zou je daarom niet komen, arme tobber? Blijf dan toch niet op afstand staan. Maar kom toch eens dichterbij, want aan zijn voeten wil hij je tot de zekerheid brengen. Mijn liefste is mijn en ik ben de zijne. Hoe dan? We gaan het in onze tweede gedachte overdenken, het kinderrecht. Ja, gemeente, als de Heilige Geest je werkelijk verlegen maakt om de zaligmaker, dan gaat hij zich echt openbaren in het woord. En dan zul je oren des geloofs krijgen om over hem te horen. Dan kun je oren des geloofs krijgen om zijn stem te gaan opmerken. Je krijgt ook ogen om hem te zien. Je krijgt ook voeten om tot hem te gaan. Ja, je krijgt zelfs een mond des geloofs om tot hem te spreken. Om heel teer tegen hem te zeggen: Heere Jezus, zou u ook in mijn hart willen komen? Lieve Heere Jezus, mijn hart gaat zo naar u uit. Dat u ook mijn deel zou zijn. Dat durf ik niet te zeggen. Maar ik hoor vanuit het woord dat dat mogelijk is. Thomas heeft het toch ook mogen uitroepen. Mijn Heere en mijn God. Heere, zou u zo dicht bij mij willen komen. En zo tot mijn ziel willen spreken. Ik ben uw heil alleen. Dat ik het zeker mag weten. Mijn Heere en mijn God. En dat gaat hij doen hoor. Echt waar. Hij gaat uit naar mensen, naar verloren mensen die roepen om hem. Hij gaat persoonlijk tot je ziel spreken van zijn genade, van zijn zondaarsliefde, van zijn bereidwilligheid om de weg van lijden en sterven te gaan, om je arme ziel te redden en je schuld weg te dragen. O, wat een wonder als je als het ware bij de hand meegenomen wordt door de Heer Jezus en je onderwijs mag krijgen over de diepe weg van zijn lijden en sterven. En dat hij onder het laten horen van die weg je doet verstaan, dat heb ik nu vrijwillig willen doen. Voor arme zondaren, om arme zondaren zalig te maken. En wordt dat geen gepast onderwijs, als je gaat ervaren dat je in de schuld staat bij God en dat je zelf die schuld niet betalen kan en dat Gods recht dat wel van je eist. Wordt dat geen heerlijk onderwijs als je moet toestemmen, Heere, uw recht eist mijn dood, maar dat je als het ware door de prediking van het evangelie mag meegenomen worden naar de kruisheuvel Golgotha, om te mogen zien hoe de Heer Jezus daar uit onuitsprekelijke zondaarsliefde zichzelf heeft overgegeven tot in de dood. O, dan kun je soms met hele gemengde gevoelens onder de prediking zitten van de gekruisigde Christus. Als het enerzijds op je afkomt, dat moest allemaal gebeuren vanwege mijn zonde. En wat een smart krijg je dan in je hart. En wat doet dat die buigen bij het kruis van Golgotha? Dat doet je wenen belijden. Ik deed door al mijn zonden hem al die jammeren aan. Maar als je daar nou eens aan het voet van het kruis mag liggen en de Heilige Geest gaat je dan eens de andere kant laten zien van de kruisdood van Christus en dan gaat het je toefluisteren in je hart. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ach, dan ween je weer, maar dan zo heel anders. Dan huil je van verwondering over zoveel zondaarsliefde en dat voor zo één als ik ben. En als je zo Christus al aan het kruis mag zien hangen door het geloof, dan kan het zomaar gebeuren dat het gaat zingen in je ziel. Mijn liefste is blank en rood en hij draagt de banier boven tienduizenden. Ja, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, zulk een is mijn vriend. En terwijl je het misschien niet zo onder woorden durft te brengen, heb je hem aangenomen als die gekruisigde Christus. Onvergetelijke kerkdiensten, onvergetelijke avondmaalsdiensten, als het zo mag wezen. Maar als de Heer Jezus zich dan weer eens terugtrekt en het wordt weer donker in je hart en je wordt weer teruggeworpen op jezelf, dan kan het zomaar weer donker worden. Met alle dierbare onderwijs wat je van de Heer Jezus gekregen hebt. En dan sta je voor je waarneming nog met een openstaande schuld voor God. Oh, er zijn momenten geweest dat je dacht, mijn schuld is weg. Maar nu je het geloof zicht op de Heer Jezus kwijt bent, zeg je, maar heb ik het eigenlijk wel gehoord dat mijn schuld vergeven is? Ben ik nou wel met God verzoend? Ben ik eigenlijk wel rechtvaardig voor God? Ben ik wel zijn kind geworden? O, als dan het zicht op de Heer Jezus weg is en je komt weer in de duisternissen terecht en je ziet je zonde weer liggen, dan kan die bange vraag in je hart komen. Daar is een grote vraag die ik brandend ben te weten. Een vraag die mij zo vaak beangstigt en verdriet. Mag ik met recht een kind des Heren weten? Ben ik zijn eigendom? Of ben ik het niet? Vroeger zeiden Gods kinderen dan wel eens, misschien kent u die uitdrukking wel, misschien verstaat u die uitdrukking ook wel, er hapert nog wat aan. En wat een zegen als dat opgelost wordt. Dat er een antwoord komt op die bange zielenvragen. En dat antwoord komt er. Dat kan er komen, want dat bewijst onze tekst. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namen die in zijn naam geloven. Wat blijkt uit deze woorden? Het aannemen van de Heer Jezus is zo nauw verbonden met de wetenschap een kind van God te zijn. En dat ligt misschien in het begin van dat geloofsleven nog wat verborgen. Is het in het begin van dat geloofsleven, van dat beginnende aannemen van de Heer Jezus, misschien nog zo in nevelen gehuld? En durf je het misschien nog niet met zoveel woorden te zeggen, maar hoe meer je geoefend mag worden in het geloof in Christus, hoe zekerder je zal worden van je kindschap van God. Hoewel alle mensen die wederom geboren zijn, van Gods kant zijn kinderen zijn. Maar de volle zekerheid gaat altijd gepaard met het aannemen van de Heer Jezus Christus. En daarom is die opwas zo nodig in de genade. En wanneer zul je nou tot de volle zekerheid mogen komen? Dat je aangenomen bent tot kind van de Vader. Dat heeft alles te maken met de vergeving van je zonden. Want die liggen ertussen. Die moeten dan eerst weggenomen worden. Dat heeft alles te maken met die schuld die als een hoge berg tussen God en je ziel ligt. Maar als die schuld nou wordt weggenomen en de vrije toegang er komt tot de Vader, dan zul je gaan ervaren dat de Vader je in gunst wil aannemen tot zijn kind. Als God je gaat vrijspreken van schuld en van je straf, als je Christus mag leren kennen als de voorspraak bij de Vader, die instaat voor je zaligheid. O, als je hem zo mag leren kennen, heb je verstaan dat God je rechter moest zijn, die je naar zijn recht moest veroordelen tot de eeuwige dood. Dan weet je wat het is om een aanklagend geweten te hebben, dat je tegen al Gods geboden gezondigd hebt en dat je nog steeds tot alle boosheid geneigd bent. Dan heb je verstaan dat de Heer één vonnis over je zou moeten uitspreken. En toch zal het niet gebeuren. Want je gaat Christus leren kennen als de voorspraak bij de Vader, die voor je gaat vrijpleiten. En wat een wonder om zo de Heer Jezus te leren kennen. En weet u hoe de Heer Jezus nou pleit bij de Vader? dan toont hij zijn handen waarin de littekenen te vinden zijn. Want hij staat aan de rechterhand van de Vader als het lam dat geslacht is. En die littekenen die bewijzen dat hij alles volbracht heeft. Mag ik het zo eens zeggen? Als je Christus leert kennen als de voorspraak bij de Vader, dan mag je door het geloof verstaan dat de Heer Jezus, ik zeg het maar menselijk, maar ik wil zo graag de rijkdom prediken, als het ware zijn ene hand legt op de vaderhanden van God. En die andere hand die doorboord geweest is, daar omhelst hij je ziel mee. En terwijl hij je omhelst als de voorspraak bij de Vader, zal de Heilige Geest weer dat geloof gaan ontsteken, waardoor je de Heer Jezus mag aannemen als voorspraak bij de Vader. En weet je wat je dan gaat ervaren? Hoe de Vader je ziet. Dan ga je van de Vader vernemen dat hij al je zonden heeft uitgedelgd op grond van het bloed van Christus. Dan ga je ervaren hoe de Vader je ziet, mag ik het zo eens heel teer zeggen, in de armen van de Heer Jezus. Hoe de Vader je ziet, als je verwaardigd mag worden om ook je armen des geloofs, als het ware om de Heer Jezus heen te mogen slaan. Om zo met hem verenigd te mogen zijn. Dan zul je vernemen hoe de Vader je ziet. Hoe dan, gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog belonkt weer met je schoonheid praten. Dan ben je zo schoon voor God, dat hij zegt, en ik zie geen zonde meer in mijn Jacob. En geen ongerechtigheid meer in mijn Israël. Want ik heb ze uitgedelgd voor eeuwig. En ik kom er nooit, nooit meer op terug. Dan heet je geen Lo-Ammi meer. Dat betekent niet mijn kind. Dan heet je Ammi, aangenomen tot kind van de Vader. Welk een heerlijk kinderrecht komt openbaar in onze tekst. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. En jongens en meisjes, dat woordje macht, dat betekent bevoegdheid. Je krijgt toestemming om een kind van God te zijn door het aannemen van de Heer Jezus Christus. En gemeente, dan kan ik het je echt zeggen. En ik zeg het ook speciaal tegen jullie jongens en meisjes, jongelui. En al Gods kinderen hier in ons midden zijn het hartelijk met mij eens. Er is niets zo heerlijk, zo begeerlijk, dan een kind van God te zijn. Zou je dat niet willen? Zou je dat niet begeren? Het is mogelijk, omdat God het van eeuwigheid heeft gewild. We zullen nog kort onze laatste gedachte gaan overdenken. De wil van God. Ja, het is de wil van God geweest, gemeente, dat gevallen Adams kinderen weer kinderen van God kunnen worden. Wat een wonder toch. Het is zijn wil geweest dat zijn zoon naar de aarde zou komen. Het is zijn wil geweest dat hier op aarde, ook op Urk, zondaren wederom geboren worden. En door het geloof Jezus Christus zullen aannemen. Want hij heeft gezegd, ik wil en zij zullen. Hij heeft gezegd, ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm. En ik zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Zo is het dan niet degene die wil, nog degene die loopt, maar de ontferming van God. O ja, dat snijdt alles van de mens af. Er zit niets in de mens, geen greintje wil, om de Heer Jezus te kunnen aannemen. Wij zijn zo diep gevallen dat wij van nature vol zitten met vijandige onwil. Daarom zei de Heer Jezus ook: gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven hebt. En onder tranen heeft hij het gezegd: hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen als een hen haar kiekens. Onder haar vleugelen bijeen vergaderd. En gij lieden hebt niet gewild. En toch gaan er mensen willen. Omdat hun wil wordt vernieuwd. Omdat er een drie-ene God is die wil. En dat is vrije genade. Dat is vrije gunst die eeuwig God bewoog. Als je tot die allesbeslissende geloofsdaad mag komen. En tot die geloofsoefeningen mag komen. Om Christus aan te nemen. Als zaligmaker van uw ziel. Dat is het eenzijdige werk van de Heilige Geest. En daarom zegt Johannes ook terecht ten slotte: welke niet uit de bloeden, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Drie dingen waardoor het dus niet kan. Niet uit de bloeden. Niet uit onze natuurlijke geboorte. Wel nee, ik hoop dat u het mag weten uit ondervinding. Door Gods genade. Dat we van nature kinderen des torens zijn. En dat we in het rijk van God niet kunnen komen tenzij we van nieuws geboren worden. Zodat de noodzaak van de wedergeboorte gaat leven in je hart. Kan ook niet uit de wil van het vlees. En waarom gebruikt Johannes het woordje vlees? Om te laten zien wie wij zijn in onze zonden. Vleeselijk, verkocht onder de zonde. En het bedenken van ons vlees is vijandschap tegen God. Ja, het bedenken van ons vlees is de dood. Kan daaruit de wil opkomen om Christus aan te nemen? Nee, gemeente, dat kan niet. Omdat we zo verdorven zijn, dus ook niet uit ons vlees. Nou, door de wil van een man dan? Dat wil zeggen, door iemand anders dan? Kan een dominee iemand zalig maken? Kan een dominee het geloof geven om Jezus aan te nemen? Nee, gemeente. Een kind van God dan? Ook niet. Het is van de kant van de mens totaal uitgesloten. Krachtens onze geboorte niet. Vanuit ons verdorven vlees niet. Als man of vrouw niet. Niemand. Het is alleen omdat God het wil. Het is zijn werk alleen. Het is door die wonderlijke geboorte uit God. Vanwege de verkiezende wil van de Vader. Die gevraagd heeft: hoe zal ik ze zetten onder de mensenkinderen? Hoe zal ik ze geven? Het gewenste land. Het is vanwege de gewilligheid van de Heer Jezus. Die tot zijn Vader gezegd heeft: ik kom om uw wil te doen. Het is vanwege de bereidwilligheid van de Geest. Die als een krachtige wind gaat waaien door het hof van een zondaar. We gaan afsluiten. Nog een paar vragen. Mag u een kind van God zijn? Heb je de toevlucht tot Heer Jezus Christus mogen nemen? Heb je door het geloof hem aangenomen, niet één keer, maar steeds weer opnieuw? Of sta je misschien vanavond zo van ver? Voel je je te onwaardig? Drukken de zonden je te veel ter neer? Is het aannemen van Christus, het worden van een kind van God, misschien te groot om te geloven? Mag ik je dan nog eens één keer wijzen, deze dag, op de ruimte die er ligt in Christus? Ga dat nou toch eens overdenken. Hoe ruim hij in de schriften wordt geopenbaard. O, hoor het toch. Hoe meer ellendig je bent, hoe meer je in jezelf een zondaar bent, hoe walgelijker je ook jezelf leert kennen. Je zult het haast niet geloven, maar het is echt waar. Hoe aangenamer je bent in de ogen van de Heer Jezus. Daarom kun je niet zeggen, ik heb te veel gezondigd. Ik ben een te grote zondaar. Juist dan ben je zo aangenaam voor de Heer Jezus Christus. O, sta je van verre? Ik zou je zo graag dichterbij willen krijgen. Maar ik weet dat het het werk is van de Heilige Geest. Maar ik weet ook dat Hij gebruik maakt van de prediking van het woord. En daarom ga ik het je toch zeggen. Niet dat je het vanuit jezelf kan. Maar ziende op de krachtige werking van de Heilige Geest, die het wel zo maken kan. Kom toch eens naderbij, arme tobber van verre. En werp je toch eens aan de voeten van dit lam. Ja, werp je ziel toch eens in de doorboorde handen van deze middelaar. Ik zou het je zo willen toeroepen, arme tobber op afstand. Waag het toch eens op hem. Want hij heeft het toch gezegd. Al wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Hij zal je in liefde ontvangen. Ik weet het uit ondervinding en Gods kinderen weten het ook. Al is je geloof nog zo zwak, al is je geloof nog zo klein. En moet je het vanavond onder tranen uitroepen. Ik geloof, Heere, maar kom mijn ongelovigheid toch de hulp. Hoor dan nog één keer zijn lieflijke stem. Mijn duiven zijn in de kloven der steenrotsen. In het verborgene van een steile plaats, toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen, want uw stem is zo zoet voor mij en uw gedaante lieflijk. Amen.
Thank you.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. O, welk een zaligmaker zijt gij, o Heer Jezus Christus, die zo vervuld is met zondaars liefde dat u het gezegd hebt, al wie tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Wat een wonder dat u een arme zondaar wil brengen tot de Vader, tot de geloofsgemeenschap met u, om te mogen weten dat we een kind van u geworden zijn. Heere, wilt u dat uit genade werken en doorwerken, ook in de gemeente, in de harten van kinderen, jongeren en ouderen. En dat uw naam daarin verheerlijkt zal worden. Dat uw geest dit woord zou willen toepassen. O drie-enige God, u alleen zij toch al de eer voor dit grote wonder. En dat voor een mensenkind die verloren ligt in schuld. Daar zal de eeuwigheid lang genoeg voor zijn om eeuwig te zingen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Hartelijk dank dat we elkaar zo mochten ontmoeten onder uw woord. En geef dat dit woord in deze nieuw begonnen week met ons mee mag gaan. En leid de gemeente zo van zondag tot zondag in de grazige weide van uw woord. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 145 en daarvan het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem. 145 vers 2.
Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.